Dan gaan we naar het gedeelte waar we vanochtend gelezen hebben, van zowel uit de Exodus als uit Koningen en uit het boek Hebreeën. Ik denk dat het heel mooi is hoe dat aaneensluit. Het is natuurlijk ook heel belangrijk te beseffen dat Gods woord één geheel is. Het is niet zomaar van dit moet je apart zien of dat moet je apart zien. Je moet alles in de context zien. En zo is denk ik het mooie vanaf Genesis 1 tot en met Openbaringen 22 is het Gods woord en daar mogen we uit leren. Daar moeten we zelfs uit leren en zeker uit de boek Openbaringen staat een zegen aan verbonden. Het is denk ik dan ook heel mooi dat we elke keer weer Gods woord mogen openen. We zijn net ook met die Torahrollen, we hebben gezien hoe dat dan ook hier door de zaal gaat. Het is Gods woord en we kennen de Bijbel, een gebundeld woord van God, wat wij als waarheid tot ons mogen nemen. Er zijn een paar dingen die ik eruit wil halen, maar dat gaat natuurlijk over heel veel dingen, over Exodus. Toen ik het zo las en ik zag natuurlijk over de Sabbat, ja, dan weten wij, wij zeggen Sabbat Shalom, Shabbat Shalom. En we hebben er geloof ik wel 10, 20 keer uitgesproken met dat lied Shabbat, Shabbat, Shabbat Shalom. Het is zo belangrijk dat God een Shabbat, een tijd van rust, ons wil geven. De Heer Jezus zegt ook heel duidelijk, de Shabbat is er voor de mens. De mens is er niet voor de Shabbat. God heeft er een bedoeling mee. We weten van de Shabbat dat het volk Israël die moest houden. Het was een van de... Het is het vierde gebod, wat we ook al elke keer hier zo horen. En dat gebod geeft aan dat er twee dingen zijn waarom de Shabbat ook een gedachtenis is, een gedachtenisdag, waar je aan gedenkt. Ik weet niet precies hoe je dat noemt, gedenkdag of gedachtenisdag, maar in ieder geval jullie weten wat ik bedoel. En dat zijn natuurlijk twee dingen. En jullie weten vast wel, waar is de Shabbat aan gekoppeld? Welke twee gebeurtenissen? Allereerst natuurlijk bevrijding uit Egypte en de schepping in 6 dagen. Dus als wij op een Shabbat samenkomen, zijn dat twee dingen waar wij bij stil moeten staan, maar ook moeten accepteren als waarheid. Want we zitten hier in de wereld waar juist die twee dingen ontkend worden. Want wie geeft er nou een bewijs, buiten de Bijbel om natuurlijk, dat God de aarde in 6 dagen geschapen heeft? We weten nu toch wel beter, zogenaamd. Of dat het volk Israël ooit in Egypte is geweest. Ik was een keer in Egypte, misschien heb ik het wel eerder verteld, dat de gids zei van nou, dat zijn absoluut geen bewijzen dat het volk Israël hier ooit geweest is. En er zijn zelfs van die grapjassen die zeggen van nou, als het wel gebeurd is, dan hebben we nog een appeltje te schillen met het volk Israël, want ze hebben ons beroofd. En dat weten we natuurlijk ook, dat lezen we ook in Exodus 3. En misschien is het dan ook wel leuk om meteen aan te koppelen dat op een gegeven moment een Joodse man zei van nou, dan kunnen we dat wel vereffenen, want we hebben honderden jaren bij jullie als slaaf gediend zonder uitbetaald te zijn geweest. Maar dan moest ik aan denken toen ik zo zag van hoe de tempel, of in dit geval nog de tabernakel gebouwd werd, met wat voor rijkdom er was. Nou, ik heb nog eventjes nagekeken. Ik wist natuurlijk dat het in de Bijbel staat. Alleen, ik wist niet meer precies waar het stond. Maar dat staat zowel in Exodus 3 als in 12. En in Exodus 3 staat vanaf vers... Even kijken waar dat staat. Exodus 3, vers 21... Dan staat, en ik zal bewerken, zegt God dan tegen Mozes, dat de Egyptenaren dit volk, dus het volk Israël, gunstig gezind zijn, zodat zij, wanneer gij wegtrekt, niet ledig wegtrekt. Iedere vrouw moet dan van haar buurvrouw en van haar huisgenoten zilveren en gouden voorwerpen vragen en klederen die gij uw zonen en dochteren te dragen geeft. Zo zult gij de Egyptenaren beroven. Niet mijn woorden, de woorden van God. En dan Exodus 12, dan zien we het volgende staan. En dat zien we vanaf vers 35. Daar staat, toen nam het volk zijn deeg op voordat het gezuurd was, met hun baktroggen en hun klederen gebonden op hun schouders. Voorts deden de Israëlieten naar het woord van Mozes en vroegen de Egyptenaren zilveren en gouden voorwerpen en klederen. En de Heere bewerkte dat de Egyptenaren het volk gunstig gezind waren, zodat ze hun verzoek inwilgden. Zo beroofden zij de Egyptenaren. Want het is natuurlijk best wel bijzonder dat hoe komt het volk Israël aan zoveel rijkdom om zo'n tabernakel te bouwen met zoveel goud, zilveren en prachtige klederen en zo. Dat is dus ook meegenomen uit Egypte door de Rode Zee naar de woestijn. En dat is denk ik heel bijzonder om te zien hoe God voorziet. We hebben dus twee dingen gelezen. God heeft vooraf gezegd, van tevoren, wat ze zouden moeten doen. En je ziet dat het uiteindelijk gebeurt. We kunnen dat profetie noemen en dat is denk ik zo belangrijk. God heeft overal een bedoeling mee, maar hij vertelt van tevoren aan zijn profeten wat hij gaat doen. Zo staat het ook in Gods woord. En zo zijn er ook zoveel dingen beschreven in de Bijbel die nog zijn vervulling moeten krijgen. De Shabbat is een afschaduwing van iets wat nog komen gaat. De tabernakel is een afschaduwing van wat nog komen gaat. En we zien dan later dat de tempel gebouwd wordt. Dat hebben we net ook gelezen, dat Salomo een huis voor God gaat bouwen. En dat dat ook namens en volgens Gods wil gebeurt. Maar ook dat is weer een afspiegeling van wat weer komen gaat. En zo zie je dat eigenlijk God eigenlijk een fase werkt tot het einddoel toe. En dat is denk ik zo mooi als we dan de profeten lezen, wat allemaal nog te wachten staat en wat allemaal nog gebeuren gaat. We hebben dan gezien van dat koning Salomo die tempel inwijdt en dat Gods geest dan in de vorm van de Shechina aanwezig is en dat dat gebouwd is en dat het het huis van God is. He, want daar staat dan ook, zo heeft de Eeuwige zijn woord die hij gesproken had gestand gedaan. Want ik ben in de plaats van mijn vader, zegt Salomo, in de plaats van mijn vader David opgestaan en ik heb op de troon van Israël plaatsgenomen zoals de Eeuwige gesproken heeft. En ik heb voor de naam van de Eeuwige, de God van Israël, dit huis gebouwd. En dat is denk ik zo mooi om te beseffen dat God dus telkens bemoeienis heeft met de mens om zijn plan tot uitvoer te brengen. En dat gaat door, en dat gaat door, en dat gaat door. En daarom is het zo belangrijk om Gods woord tot ons te nemen. Want als we Gods woord lezen en bestuderen, zullen we gaan zien dat we wijsheid van boven krijgen. En juist dat is zo belangrijk, dat we ons niet laten leiden door de wereldse gedachten, maar door Gods geest. Uiteindelijk dragen wij een bijzondere naam, als we zeggen christen, dat betekent gezalfde. We zijn dus gezalfden, maar laten we ons ook zalven, laten we ons leiden door Gods geest. En dat kunnen we alleen als we die combinatie maken van het lezen en bestuderen van Gods woord met een open mind, een open gedachte om Gods woord tot ons te laten spreken. En dan komen we naar in de Hebreeënbrief en dan staat ook zo bijzonder dat de priesters van toen in de tijd van de tabernakel en de tijd van de tempel, dat de priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Het is zo bijzonder, en ik heb er nog even bijgeschreven in Colossense 2, dan zie je dat ook staan, dat die dagen die wij dus gekregen hebben, hè, en vooral ook de Shabbat als rustdag, dat God daar een bedoeling mee heeft, maar dat het nog maar een afschaduwing is van wat nog komen gaat. In Colossense 2 staat het dan ook het volgende. Daar staat, laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken of een stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat. Dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Dus je ziet, God heeft overal een bedoeling mee en het gaat erom dat je begrijpt waarom en waartoe. We hebben net al genoemd, de Shabbat is dus ook een herinnering aan twee grote evenementen van God die gedaan heeft. De schepping aan de ene kant, de uittocht in Egypte. Maar het blijft niet bij de uittocht van Egypte van Israël alleen, want in de Heere Jezus gaat het nog verder, want Hij bevrijdt ons van de zonde. En dat is natuurlijk, Hij is hoge priester geworden, Zoals we dat zien, vroeger moesten de hoge priesters in de tempel elke keer ook voor zichzelf een offer brengen voordat ze offers brachten voor het volk of voor andere mensen. De Heer Jezus is eens voor altijd als zoenoffer gestorven. En dat is zo bijzonder als we daar het bijbrengen, zoals het zo ook mooi staat of in zo'n lied, van dat wij al onze zorgen, onze lasten, onze zonden bij hem mogen brengen. En dat we dan ook mogen weten, als we oprecht onze schuld belijden, dat het vergeven is. Dus die offers van dieren is in die zin nu verplaatst naar het gebed. Ook in de synagogen zie je dat nu ook, dat het gebed eigenlijk en de liturgie vervangen, de vervanging is van de tempeldienst, omdat de tempel er op dit moment niet is. Dan lezen we weer verder. De priesters doen dus dienst in een afbeelding, een schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig de aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Ook hier zien we hoe belangrijk het is dat je doet wat God zegt. Hier zijn speciaal mensen aangewezen door God om de tabernakel te bouwen. Maar als we dat doortrekken naar de gemeente, wat zegt Paulus? Wat is het lichaam? Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En dat is denk ik ook weer zo mooi en zo bijzonder, dat wij ieder persoonlijk Gods Geest in ons kunnen hebben en geleid kunnen worden door Gods Geest. En hij geeft dus ook gaven aan een ieder, zodat wij samen een bolwerk zijn van zegen. En dat we ieder zo elkaar aanvullen als het lichaam van Christus. Dat staat ook zo mooi in de Efezebrief. En je moet je voorstellen dat allereerst is natuurlijk zowel het oude verbond als het nieuwe verbond ingesteld in Israël onder de Joden. De Heer Jezus zegt ook zelf dat hij niet buiten Israël geweest is en ook kwam voor het Joodse volk. Alleen hij zegt later, ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn en ook die moeten het horen. En dan zie je dat Paulus geroepen wordt in een bijzonder moment en dat hij dan naar de heidenen gaat om het evangelie uit te dragen. En een van die dingen die hij zegt in Efeze is natuurlijk dat een geheimenis is, een geheimenis die tot nu, tot die tijd niet erg begrepen werd of eigenlijk nog helemaal niet zo geopenbaard was, dat God ook een plan had met de Goyim, de heidenvolken. En dat lezen we in de Efeze hoofdstuk 2. Bedenk daarom, vers 11, bedenk daarom dat gij die vroeger heidenen waart, Goyim, naar het vlees en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk is van mensenhanden aan het vlees, dat gij ten die tijde zonder de Messias was, uitgesloten van het burgerrecht van Israël en vreemd aan de verbonden van de belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar nu, thans, in de Messias Yeshua, bent u, die eertijds vooraf waart, dichterbij gekomen door het bloed van de Messias. Want hij, de Messias, is onze vrede die twee één heeft gemaakt. Die twee, dat is dus de Goyim aan de ene kant en het volk Israël aan de andere kant. En die de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap weggebroken heeft. Misschien even die tussenmuur. U weet waarschijnlijk wel, als u weet hoe de tempel gebouwd was, het complex. Er was een gedeelte waar de heiden niet mochten komen op straffen van dood. Mochten ze alleen maar komen tot een bepaalde scheidingsmuur. Daarachter mochten alleen de Joden komen. Of de Joden die, of de proselieten, mensen die uit de heidenvolken kwamen en Jood geworden waren. En dat, die scheidsmuur is dan weggebroken, geestelijk dan. Want die scheiding maakte, die vijandschap werd weggebroken, doordat hij in zijn vlees de wetten, geboden en inzettingen doordat hij in zijn vlees de wet van de geboden in inzettingen bestaande buiten werking gesteld heeft, om in zichzelf vredemakende de twee tot één nieuwe mens te scheppen en die twee tot één lichaam verbonden weer met God te verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. De vijandschap, dat de heidenvolken niet eigenlijk bij het heilige mochten komen. En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u die ver afwaart, dus de heidenen, en vrede aan hen die dichtbij waren, de Joden. Want door hem hebben wij beide in één geest toegang tot de Vader. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers en heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de Messias Yeshua zelf de hoeksteen is, in hem was elk bouwwerk goed en eensluitend op tot een tempel, heilig in de Heere, in wie ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Zo zie je hoe bijzonder en mooi dat eigenlijk is, dat wij een tempel mogen zijn van de Heilige Geest en met elkaar het lichaam van Christus mogen zijn. Ik moest hier ook denken, ik heb hier ook bijgeschreven, dat lees ik nu ook zo in de Bijbel, heb ik Johannes 14 vers 2 erbij geschreven van dat we door één geest de toegang tot de Vader hebben. Roelof heeft net nog even voor genoemd van het huis van de Vader. Zie van Johannes, hè, dat hij ook staat van in het huis van mijn Vader zijn vele woningen en ik ga heen om plaats te bereiden. En dan denk ik wat als David nou ook zegt in Psalm 23, ik zal in het huis des Heren verblijven tot een lengte van dagen. Dan zie je elke keer weer het huis van God, de tempel, de tabernakel, alles is, God wil hier bij ons wonen. Hij wil in ons midden zijn, dat is denk ik zo bijzonder. Ik geloof dat wat Johannes 14 bedoelt, is dat Jezus door zijn sterven plaatsgemaakt heeft, zodat een ieder bij het huisgezin van God mag komen, zoals het hier ook staat. He, wij zijn geen vreemdelingen meer, maar wij zijn huisgenoten of medeburgers van de heilige en huisgenoten van God. We kennen allemaal de uitdrukking van het huis van David of het huis Israël. Dan praten we niet over een bouwwerk, nee, dan praten we over een familie wat bij elkaar hoort. Dus als hier staat van we zijn het huisgezin van God, of dat er staat van we zijn de tempel, dan betekent het dat God in ons wil wonen en dat wij familie van God worden. Want allen die door Gods geest geleid worden, zijn kinderen van God. Wij mogen straks de Heer Jezus verwelkomen. Hij zal koning worden hier op aarde. En dat heeft hij bewerkt door aan het kruis te gaan en dat God hem weer heeft opgewekt uit de doden. Ik zag laatst nog weer een foto, ik ben er zelf ook vaak geweest op de Olijfberg, 150.000 graven. Zelfs moslims zijn begraven in het Kidrondal tegenover bij de Gouden Poort en ook veel christenen. Waarom? Omdat mensen direct of indirect geloven in de opstanding. En die opstanding is zo belangrijk, want als wij opgewekt worden, dan zullen we met hem en met de Heer Jezus hier gaan regeren voor 1000 jaar. En aan het eind van die 1000 jaar zal Jezus het koningschap weer teruggeven aan de Vader. En dan zullen we zien dat hij dan ook, dat God zelf koning wordt. En zo hebben we dat ook gelezen, dat hij dan een, en dat komen we op dat stukje wat we net gelezen hebben. Want hem berispend zegt hij tegen hen, zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Want ze bleven niet in mijn verbond en ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. En ze zullen beslist niet ieder zijn naast en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de Heere, want zij alle zullen mij kennen, van klein tot groot onder hen. Want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonde en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Aan de ene kant hebben we natuurlijk dat God een plan heeft. En Paulus zegt dan ook, hè, dat is een geheimenis. Dat nu eigenlijk voornamelijk Gods geest uitgestort wordt op de volken, op de heidenvolken. Maar er gaat een tijd komen dat God weer zijn geest gaat uitstorten op het volk Israël. En we lezen ook dat in Ezechiël 37, dat eerst de dorre doodsbeenderen bij elkaar komt. Als het ware wordt het volk wordt weer levend. En we zien op dit moment dat vele Joden teruggaan naar het land Israël. En daar moet ik dan aan denken de laatste tijd, zeker als het nou zo gaat over die islam en zo. Van wie is Israël nu eigenlijk? God zegt, het is mijn land. Dus God is de eigenaar. En God zegt, het is mijn volk. God is de eigenaar van het volk Israël. Dus als we aan Israël komen, komen we ook aan de eigenaar. En de eigenaar is God zelf. Maar hij heeft een plan en het gaat natuurlijk op een gegeven moment zo dat hij zijn plan gaat uitvoeren zoals hij gezegd heeft, jullie zullen de Egyptenaren beroven en het is uiteindelijk gebeurd. Zo zal hij ook zijn geest gaan uitstorten op het volk Israël. En in de Romeinenbrief zegt Paulus dan ook, wanneer de volheid de heidenen binnen is gegaan, dan zal gans Israël gered en behouden worden. Dus God heeft daar nog een plan mee. Dus wat nu gaande is in de wereld, die haat tegen Israël, is een diepste wezen in een haat tegen de God van Israël. En ik zag laatst nog een filmpje van iemand die dan aan het verkondigen was. Het had een vlag van Israël en van Amerika op zijn shirt staan. En hij was aan het vertellen en er kwam er een hele grote groep aan met die Palestijnse vlaggen. En er kwam één vrouw naar hem toe. En die begon toch te schreeuwen als een gekke. En er zei iemand, kan er een psychiater bij komen? Maar ik denk eerder, kan Gods geest hier niet even gaan optreden? Want uiteindelijk is zo'n vrouw bezeten. Het zijn machten. Paulus zegt niet voor niks, onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen hemelse machten. En die geest van Hamas, of Hamas zoals ze zeggen, of Hezbollah of de Houthis, die was ook een Hitler. Of moet je zeggen Hitler? Nee. Het was ook een Hitler en een Haman, of het Gaman, ik weet het niet. Maar je ziet diezelfde macht, die komen steeds weer terug. Maar uiteindelijk, God is overwinnaar. En we moeten niet bang zijn. Ik heb nu een boek, en daar ben ik een beetje aan het lezen. Eigenlijk, mijn vrouw is het aan het lezen. Het gaat over de familie Bakker. Dat is haar familie. En die waren in, het is een neef van mijn schoonvader, dus van haar vader. En dat gezin heeft heel erg in het verzet gezeten. In het verzet, en er zijn meerdere ook gefusilleerd en omgekomen van haar familie in de oorlog. En het is wel wat verdere familie, maar toch wel, ze hebben de gemeenschappelijke voorvader. En dan zie je op een gegeven moment de tekst die hij steeds opriep, of eigenlijk een soort motto moet ik zeggen tegen zijn broers. Je mag wel bang zijn, maar niet laf. Je mag wel bang zijn, maar niet laf. En ik denk dat dat iets is waar wij nu ook eigenlijk onszelf moeten inpraten en imprenten. We hebben elkaar en laten we elkaar ondersteunen en elkaar bemoedigen om niet laf te zijn, ook al ben je bang. Ik was toen op een gegeven moment in Leeuwarden. We waren iets aan het doen. Het was vlak na 7 oktober. En toen kwam er zo'n grote groep met Palestijnse vlaggen aan. En ik vond het beangstigend. Want ze schreeuwen. En ze hebben helemaal geen mededogen. Ze zijn zo gericht op het boze. Je ziet gewoon dat de boze hen aanstuurt. En dat maakt je bang. Maar dat wil niet zeggen dat je laf moet worden. Je moet vaststaan in je geloof. We hebben daarin de grote godsmannen in de Hebreeënbrief, die trouw bleven aan Gods woord. Die vertrouwden op God, zoals Abraham die zijn zoon moest offeren. Hij vertrouwde dat God wel zou ingrijpen. En zo zien we keer op keer in de geschiedenis, en daarom is het lezen van Gods woord ook zo bemoedigend. We zien uiteindelijk dat God altijd het laatste woord heeft. Want nogmaals, ook al zal je het moeten bekopen met de dood, er is een eeuwig leven. Er is een opstanding. En daar mogen we naar uitzien. Dat wij uiteindelijk het koninkrijk van God binnen mogen gaan. En dat we mogen weten dat Jezus, Yeshua, koning zal zijn vanuit Jeruzalem. En dat wij dan mogen weten dat hij koning, oftewel de vredevorst zal zijn. En daar zien we naar uit. Amen.
Amen. Amen.